Wat een mooie tekst. Ik hou van jou, jij hoort bij mij. God die dat tegen mensen zegt. Ken je diepste zijn en omarm je diepste pijn. Nou, dat sluit mooi aan bij het thema van vanmorgen, waar we een nieuwe serie preken beginnen. En Anne en Gert zullen daar nog verder weer op voortbouwen. Het thema speler, reserve of toeschouwer. En dan hebben we het natuurlijk al snel over de gemeente. Ben je speler of ben je reserve of ben je toeschouwer? Ik heb een paar foto's meegenomen. Dit is helder. Zo te zien aan de tribunes zou het Nederland kunnen zijn, maar laten we het daar maar niet over hebben, over het Nederlands elftal. 32e, Noord-Korea doet het nog beter, geloof ik. Maar je kunt op het speelveld staan en ook het idee hebben dat je als christen, als kind van God, midden op het veld staat en het spel dat gespeeld moet worden, het plan van God in deze wereld, dat je daar volop deelnemer in bent. Je kunt ook het idee hebben van nou, ik zit op de reservebank, ik ben niet goed genoeg of de coach vindt mij niet goed genoeg. En dat je jezelf een beetje op de reservebank zet van nou, ik moet nog wat meer trainen of ik moet nog wat meer herstellen van blessures, hoe dan ook. Soms zitten mensen in de gemeente van de Heer op de reservebank daar zelf gaan zitten of daar misschien wel ook neergezet. En soms zijn er mensen alleen maar op de tribune een beetje toe te kijken. Misschien wel hopend van, oh was ik maar zo goed en kon ik maar meespelen. Maar misschien ook wel van, nou, ik kijk het van een afstandje wel even aan. Ik kijk wel hoe ze het doen en als ze het goed doen, dan doen wij het goed. He, dat idee. Ze doen het nu heel slecht, maar als we weer gaan winnen, dan doen wij het goed. Nou, wat ben je? Speler of ben je reserve? Of ben je misschien wel toeschouwer in de gemeente? En ik wil vanmorgen eigenlijk bij de voordeur van de kerk, van de gemeente beginnen. Wanneer ben je nou speler? Wanneer mag je er nou bij horen? Wanneer mag je nou gewoon meedoen? Dus niet zozeer een oproep van kom op, doe mee, spring dat veld op en trap die bal. Maar meer van wie mogen er eigenlijk allemaal meedoen? En wie gaat daar eigenlijk over? En wat is daar nou bepalend voor? Mooi dat we weer zo bepaald werden bij Pasen en bij Goede Vrijdag. Het verhaal dat onze redding gebaseerd is, dat God tegen ons zegt, jij hoort bij mij niet op wat ik heb gedaan, maar op dat wat Jezus voor ons heeft gedaan. God nam het initiatief, God stuurde Jezus omdat hij dat wilde, omdat hij jou wilde, omdat hij mij wilde, omdat hij iedereen van ons wilde. En niets in ons heeft daar ook maar iets aan bijgedragen. We hadden niet eens het idee dat we verloren waren. Laat staan het idee dat we gered moesten worden. Nee, God nam het initiatief van begin tot eind. En zo komt ook alleen hem de eer toe. En om dat nog wat verder uit te bouwen en samen te ontdekken wie mogen er eigenlijk bij horen en wie mag meedoen op het speelveld, belanden we vanmorgen in Galaten 2 op een vergadering die de apostelen houden in Jeruzalem. En we lezen het verslag van die vergadering dat Paulus heeft geschreven. De andere apostelen zullen gedacht hebben van nou, jij bent de jongste erbij, je hebt de minste rechten, dus jij moet de notulen maar maken. Zo gaat dat een beetje, denk ik. In elk geval schrijft Paulus aan de gemeente in de Galaten over die vergadering. Laten we het samen lezen. Na verloop van 14 jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem samen met Barnabas en Titus. En dat moet je even weten, Titus is een Griek van geboorte. En dat is een hele belangrijke rol in dit Bijbelgedeelte. Dat was mij in een openbaring opgedragen. Dus God had tegen hem gezegd, je moet naar Jeruzalem gaan, je moet Barnabas en Titus meenemen. In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het evangelie voor dat ik aan de heidenen verkondig. Want ik wilde me ervan overtuigen dat mijn inspanningen toen en nu niet voor niets waren. Maar zelfs Titus, die mij vergezelde, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij toch een Griek is. Dat wilden alleen een paar schijnbroeders die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid, die we in Christus Jezus hebben, gebruiken. Ze wilden slaven van ons maken. Maar we zijn geen moment voor hen gezwicht. Want de waarheid van het evangelie moest in uw belang behouden worden. De belangrijkste broeders, en dan komt er zo'n mooie Paulinische tussenzin, hè? De belangrijkste broeders, hun positie interesseert me trouwens niet. God slaat geen acht op het aanzien van een mens. Even een tussenzin, maar er staat heel wat in als je het even ontleedt. Hebben mij tot niets verplicht. Integendeel, toen ze inzagen dat mij de verkondiging onder de heidenen was toevertrouwd, zoals aan Petrus de verkondiging onder de besnedenen, want zoals God Petrus kracht had gegeven voor zijn werk onder de Joden, zo had hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de onbesnedenen, en ze dus de genade onderkenden die mij geschonken was, toen reikten Jacobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen. Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunen, en dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet. Tot zover de lezing. En ik weet niet of de woorden al een beetje inzinken terwijl we ze zo samen lezen, maar er staat nogal wat op het spel. Met grote consequenties voor toen, voor de kerk van toen, daar in Jeruzalem en ook in de gebieden waar Paulus naartoe was gegaan om daar het evangelie te brengen, maar net zo goed voor ons als kerk van nu, als gemeente van nu. Grote dingen op het spel met grote consequenties. En Paulus ging naar Jeruzalem samen met Barnabas en Titus, allereerst omdat het een opdracht van God was, maar ten tweede zegt hij, om mij ervan te overtuigen dat mijn inspanningen niet voor niets waren geweest. En dat is niet omdat Paulus dacht van, nou, misschien doe ik het allemaal niet zo goed, maar meer dat hij het belang onderkende van een eenduidige lijn over het zuivere evangelie. Dat zegt hij ook. Dat moest bewaard worden voor jullie allemaal. Het zuivere evangelie, dat moest blijven bestaan van redding op basis van Gods genade en op basis van Gods initiatief alleen. Want, wat was er aan de hand? Er waren dwaalleraren in de gemeente gekomen. En die hadden gezegd, dat is mooi, dat evangelie van genade, even in mijn woorden, maar er is wel wat meer dan dat alleen. Er is Jezus plus. Je moet Jezus en allerlei regels volgen. Je moet Jezus en besneden zijn. Je moet Jezus en... En zo vulden ze het evangelie eigenlijk aan. En Paulus wilde weten, en God liet hem zien, dit is belangrijk. Paulus wilde weten of de andere apostelen nog op zijn lijn zaten van redding door Jezus alleen, of dat ze de kant van de dwaalleraars kozen. En niets minder dan de eenheid van de kerk van Jezus stond op het spel. Want als de andere apostelen de kant van de tegenstanders kozen, dan zou de kerk toen al in twee stukken zijn gescheurd. En dat had gekund. Want de apostelen in Jeruzalem hadden nog niet de situatie van bekeerde heidenen gezien. En wellicht waren ze gevoelig voor wat die dwaalleraren leerden. Omdat dat ook wel een beetje trok aan hun Joodse wortels. Ja, dat moeten we niet allemaal opgeven, want waar komen we dan terecht? Dan zou het dus zijn geweest, iedereen mag meedoen, iedereen is erbij. Als je gelooft in Jezus, mits... En dan kwamen er allemaal dingen die er nog aan moesten voldoen. En als dat gebeurd was, dan was er dus een kerk van de apostelen in Jeruzalem gekomen, met een Jezus plus evangelie. En dan was er een kerk gekomen die meer de lijn van Paulus had gekozen. En die altijd zich zouden hebben afgevraagd, hebben die Joodse gemeenten eigenlijk wel het evangelie goed begrepen? Is het geloof in Jezus voldoende om gered te worden? Is geloof in Jezus voldoende om erbij te horen? Jij hoort erbij wat gezongen werd. Is het evangelie van Jezus echt voldoende om mee te kunnen spelen op het speelveld van Gods plan met deze wereld? Of is het Jezus plus? Jezus plus het goede gedrag. Jezus plus een bepaalde vroomheid. Jezus plus bepaalde standpunten die je moet hebben. Het evangelie staat op het spel. En ik kan dat niet scherp genoeg neerzetten vanmorgen. Het evangelie staat op het spel. Niet een of andere theoretische en theologische haarkloverij. Het gaat om het evangelie. Het is of de weg van Jezus, of het is een mengvorm van de weg van Jezus met allerlei religieuze regels. En er was een reële kans op een scheuring, zo vroeg in de geschiedenis van de kerk al. En dat is ook voor ons geen theologische haarkloverij. Ik zal jullie een paar voorbeelden geven. Een bekeerde moslim, mag die erbij horen in de kerk van Jezus Christus? Nou, wij zullen hier al heel snel geneigd zijn, tuurlijk. En daar zijn we juist heel blij mee als die mensen de kerk vinden en tot geloof in Jezus komen. Maar, toen ik in Pakistan was, merkte ik dat het in gemeenten waar christenen zaten die van geboorte eigenlijk in christelijke gezinnen geboren waren, dat het geen vanzelfsprekendheid was dat een bekeerde moslim erbij mocht horen. Dat men dat eigenlijk maar een beetje eng vond om zo'n bekeerde moslim toe te laten in de gemeenschap en mee te laten spelen op het speelveld van God. Dat het geen vanzelfsprekendheid was, omdat er, en dat er soms zelfs christen-christen-gemeenten zijn en ex-moslim-christen-gemeenten zijn. En er zijn projecten in de kerk in Pakistan om die twee samen te voegen, om nieuwe kerken te starten waarin christenen met een christelijke achtergrond en moslimbekeerde christenen samen moeten leren werken. En dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is wat er op het spel staat. Eén kerk, samen spelen. En ik was 2 jaar geleden met de Muscatlon in Israël en de Palestijnse gebieden. En dat mag ik onder christenen al bijna niet zeggen, dat er Palestijnse gebieden zijn. Maar het is toch echt zo? En ik merkte dat daar precies hetzelfde speelt, alleen over andere dingen. Joodse christenen die naar Palestijnse christenen kijken, zo van ja, maar jij bent Palestijn en jij denkt dat je recht hebt op een staat, maar dat is ons land. Voel je? Voel je de spanning? Christenen die zeggen te vertrouwen op het werk van Jezus alleen en elkaar toch buitensluiten op een Jezus plus verhaal. Want je moet wel het goede standpunt hebben over het land. En voor ons, iemand die anders is dan jij of ik, dat ga ik vanmorgen niet invullen. Maar dan gaat het over mijn gedachten die ik daarbij heb. Maar je hebt er ongetwijfeld zelf gedachten bij. Die persoon die anders is dan jij. Die persoon waar je moeite mee zou hebben als die hier in de kerk zou komen en zou meegaan spelen op het speelveld van de Heere God. Het is geen theoretische haarkloverij. En Paulus voelde het naar mijn idee haarscherp aan. Het evangelie staat op het spel. Maar God dank. Al heel snel vertelt Paulus. Zelfs Titus werd niks opgedragen. Zelfs Titus mocht erbij horen. Zelfs Titus was welkom. Zelfs Titus. Zelfs een Griek van geboorte. Onbesneden. Opgegroeid in een totaal andere cultuur dan de meeste christenen van dat moment. Hij mocht erbij horen. Het werd gelijk in de praktijk getest. Moest Titus, behalve dat hij op Christus vertrouwde voor zijn redding, een leven aannemen volgens de Joodse gebruiken of niet. Maar de apostelen verwelkomen hem als broeder en dwingen ze niet om zich te besnijden, maar hij mag onvoorwaardelijk meespelen in het team van Jezus. Want, zegt Paulus, God slaat geen acht op het aanzien van de mens. En dat staat notabene in een bijzin. Maar een wezenlijke uitspraak. God slaat geen acht op het aanzien van een mens. Het gaat niet om de buitenkant. Het gaat niet om wat we zien van elkaar. Het gaat om de binnenkant. Het gaat om het hart. Wat leeft er in jouw hart? Wat leeft er in mijn hart? En niet allereerst om wat zie ik van jou? En is dat wel christelijk gedrag? Maar het gaat allereerst, wie leeft er in jouw hart en welk verlangen leeft er in jouw hart? Dat is het fundament en het startpunt voor het team van Jezus waarin je mee mag spelen. Want in het christelijk geloof gaat het om wie ik ben in Christus. En niet om wat ik voor hem doe, niet om wat ik voor hem laat. Want anders zou ik immers mezelf weer op van alles en nog wat kunnen voorstaan. Dan zou ik kunnen zeggen, Heere God, u hebt mooi het initiatief genomen, maar kijk mij nou eens doen. En nu bent u weer. Dan halen we het hele evangelie onderuit. Want dan zeggen we eigenlijk, ja, God komt je een stukje tegemoet, maar vervolgens moet jij het zelf weer presteren. Het gaat om ons hart en het geloof van ons hart. En de aanvaarding van Titus door de andere broeders in Jeruzalem zegt eigenlijk, iemand die in Christus is, is rein en aanvaardbaar. Wordt niet veroordeeld, maar is aanvaardbaar. En dus reiken ze elkaar de broederhand, de zusterhand. Een radicale, openlijke demonstratie van de gevolgen van het evangelie. Titus, je hoort erbij. En dat is wat Pakistaanse christenen van geboorte moeten leren om te doen naar die moslimbekeerden en zeggen, je hoort erbij. Dat is wat een Joodse christen naar een Palestijnse christen moet doen en de hand reiken en zeggen, je hoort erbij. En dat is wat wij moeten doen naar mensen waar wij misschien onze vraagtekens bij hebben, maar waarvan we merken dat in hun hart Jezus leeft. En misschien hebben ze hun leven niet voor elkaar. Misschien doen ze dingen waarvan jij denkt dat de Bijbel ze misschien niet goedkeurt. Maar als Jezus in hun hart leeft, horen ze erbij. En God is in het hart van die mens aanwezig om te werken. Om te overtuigen. Om te veranderen. Om te vernieuwen. De aanvaarding van Titus zegt, iemand die in Christus is, is rein en speelgerechtigd. En dat is het grote verschil tussen wat Paulus vrijheid zou noemen of slavernij. Ben je speelgerechtigd of ben je geschorst? Weet je, als je speelgerechtigd bent, en dat zegt het evangelie, als je gelooft in Jezus, dan mag er rust en vertrouwen zijn. Dan mag je weten, het is goed tussen God en mij. Het is fundamenteel goed tussen God en mij. Ik word niet veroordeeld. Ik word niet geschorst. Ik hoor erbij. Maar slavernij van religie, van het Jezus plus verhaal zegt, nee, maar jij moet eigenlijk schuldgevoel hebben. Jij moet eigenlijk nog stappen zetten. En daar word je als mens heel onzeker van. Wanneer doe ik het dan goed genoeg? Wanneer mag ik dan wel meedoen? Het evangelie zegt, je mag vrij zijn. Je mag vrij zijn in je keuzes. Je mag vrij zijn in de dingen die je doet en die je laat. Alles is mij geoorloofd, niet alles is nuttig, nee. Maar alles is mij geoorloofd. Sommigen eten het vlees in de dagen van Paulus dat aan afgoden geofferd is en danken God ervoor, want afgoden bestaan niet. En anderen zeggen, nee, dat is aan afgoden gewijd, dat eet ik niet. En Paulus zegt, weet je, daar ben je vrij in. Er is geen goed of fout daarin. Maar wees voor jezelf, in je hart, daar waar Jezus leeft, volop overtuigd van de keuzes die je maakt. Maar religie zegt, nee. Hallo, als wij zuivere kerk van Jezus wilden zijn, dan zul je dat vlees dat aan afgoden geofferd is niet eten. Als je zuiver gemeente van Christus wil zijn, dan trek je je daar niks van aan en eet je dat vlees onder dankzegging aan God. En voor je het weet, scheurt de kerk op weer een onbelangrijk onderwerp. Een onderwerp dat niets met het hart van het evangelie te maken heeft. Het evangelie zegt, laat je leiden door liefde. Laat je leiden door liefde. Laat liefde voor God en liefde voor de medemens. Laat dat leidend zijn. Laat dat de clubkleuren zijn. Laat dat de shirtreclame zijn. Laat dat het wezen zijn. En liefde tot God, dat laat je zien door liefde voor mensen. Religie zegt nee. Weet je? Je moet eerst allerlei dingen doen. En je bent goed als je deze regels houdt. En dan kweek je een vals geweten. Zeg ik nu dat je maar kunt doen en laten als christen? Nee, ik zeg dat als jij Jezus aanvaard hebt, waar je ook vandaan komt, wie je ook bent, wat je overtuigingen ook zijn op allerlei minder belangrijke onderwerpen dan deze kern van het evangelie, dat je erbij hoort. En dat ik geloof dat ik jou niet van dingen hoef te overtuigen en dat ik jou niets hoef op te leggen. Maar dat God in jouw hart aanwezig is en dat jij naar zijn stem kunt luisteren en dat ik als enige plicht voel dat ik van jou hou en dat jij erbij mag horen. Er zijn een aantal kenmerken van het team van Jezus. En dat betekent in de allereerste plaats dat iedereen een basisplaats in ons team heeft die in Christus Jezus is. En wanneer ben je in Christus Jezus? Als je vertrouwt op het offer dat hij op Goede Vrijdag bracht. Als je gelooft dat hij voor jou de dood en de zonde heeft overwonnen. Als je ervan overtuigd bent dat Jezus Gods weg is om het in orde te maken tussen God en jou. Dat is de toets waarop iemand een broer of een zus is. Wat er ook speelt, wat er ook fout gaat, dit blijft het fundament van het team van Jezus. Hoe lastig we dat soms ook vinden. En dat betekent dat de geboren christen in Azië moet leren om een bekeerde moslim die broederhand te reiken en als ploeggenoot te herkennen. En dat betekent dat de Joodse christen en andersom de Palestijnse christen moet leren om elkaar de broederhand te reiken en elkaar als ploeggenoot te accepteren. Wij spelen voor hetzelfde team. En dat jij en ik moeten leren om iedereen de broederhand te reiken die zijn vertrouwen op Jezus stelt. En te zeggen, wij zijn teamgenoten. Stel je eens voor hoeveel meer eenheid er in de kerk zou zijn als we werkelijk het evangelie als enig uitgangspunt nemen voor onze eenheid. Zelfs als je het fundamenteel met elkaar oneens bent over zaken die liggen buiten onze redding in Christus. En dat zijn er heel veel. Zou het mogelijk zijn? We hebben als kerk niet zo'n goede track record op dat gebied. Want als we het ergens over oneens zijn, dan leidt dat vaak tot scheuringen en tot een hoop ellende. Maar ik wil erin blijven geloven dat het mogelijk is. Dat we als kerk van Jezus Christus zeggen, hoe jij ook denkt over bepaalde dingen die buiten deze kern van de redding in Jezus alleen liggen. Hoe jij ook denkt, jij hoort bij mij, zoals je bij hem hoort. Ik blijf erin geloven dat het mogelijk moet zijn om nooit iemand buiten te sluiten die God heeft toegelaten in zijn team. Geloof je er ook in? En Billy Graham helpt ons met een prachtige uitspraak wat mij betreft, die we levensgroot op tegeltjes zouden moeten schrijven. Het is Gods taak om te oordelen. Het is de taak van de Heilige Geest om te overtuigen. En het is mijn taak om lief te hebben. En weet je waar het zo vaak fout gaat? Als we die taken gaan verwisselen. Als wij denken dat we moeten oordelen over elkaar. Als wij denken dat we die ander moeten overtuigen met onze argumenten. En met ons manier van lezen van de Bijbel. Dan gaat het altijd mis. Durven we werkelijk God te vertrouwen dat die in het leven van die broer en die zus aanwezig is en zal werken? Durven we de Heilige Geest te vertrouwen dat die op zijn tijd en op zijn manier die ander zal overtuigen als het nodig is van zonde en gerechtigheid? Zoals hij ons overtuigt, mij overtuigt. En durf ik werkelijk alleen te gaan voor mijn taak? En dat is God liefhebben. En de mensen om me heen. Dat is het eerste kenmerk. Iedereen een basisplaats die in Christus Jezus is. En het tweede, dan moet je het spel ook meespelen. En dan moet je wel weten wat het spel is. En het spel is niet van conferentie naar conferentie hoppen. En van mooie dienst naar mooie dienst hoppen. Maar het spel is de armen ondersteunen. Zo beschrijft Paulus het. Met andere woorden, ik vertaal het maar even. Dat is de wereld dienen. Mensen dienen in hun nood waar ze zijn. Dat is het spel dat God wil dat zijn gemeente speelt. Dat is namelijk wat Jezus deed. Hij diende de mensen in zijn tijd. En hij gaf zich totaal. Daarvoor zijn we teamgenoten geworden. Niet om elkaar over de bol te aaien. Bedoel, mijn clubje is PSV. En ik hoop niet dat ze elkaar over de bol aaien. Zo van, nou, goed gedaan, derde geworden dit jaar. Pff. Ze hadden makkelijk kampioen kunnen worden. Zo, dat is dan vers en steden. Maar we zijn geen teamgenoten om elkaar complimentjes te geven. Ja, natuurlijk, dat hoort er ook bij. Goed gedaan, goede paas. Mooi gezongen. Tuurlijk hoort dat erbij. Maar het gaat erom wat de wereld van ons ziet. Of de wereld Jezus ziet. Door ons spel. En weet je, uiteindelijk zal iedere christen daarop beoordeeld worden. Denk maar aan Matthäus 25, dat verhaal van de schapen en de bokken. Waar gaat het om? Dat Jezus zegt, ik was naakt en jullie hebben mij gekleed. Ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven. Daar zullen we op beoordeeld worden. Niet op onze spelregels. Niet op onze gele kaarten en rode kaarten. Houd toch op. Deze kenmerken maken dat het team van Jezus één is en één kan blijven. Eenheid in Christus en die gekruisigd. Dat is de belangrijkste toetssteen voor christenen altijd en overal. En op zo'n plek waar dit werkelijkheid wordt, daar kan God zijn zegen geven. Weet je, God kijkt niet naar onze prachtige programma's. God kijkt niet naar wat wij allemaal kunnen presteren in de kerk. God kijkt naar hoe wij samenspelen in het team van Jezus. En er is maar één grens waar die eenheid afgegrensd moet worden. En dat is op het vlak van de schijnbroeders waar Paulus het over heeft. De schijnbroeders die niet bereid zijn om met mensen die in hun ogen er niet bij kunnen horen, in één team te zitten. Mensen die onderscheid maken. Mensen die in die tijd zeiden, je mag als heide meedoen als je je laat besnijden. Daar zegt Paulus, het zijn schijnbroeders. En waarom zegt hij dat zo scherp? Omdat ze het evangelie stuk maken. Jezus alleen. Als het evangelie wordt verdraaid en er een Jezus plus verhaal voor in de plaats komt, dan trekt Paulus een lijn. En dat is de enige lijn die wij zouden moeten trekken. Als we zeggen, je hoort erbij. Je mag meespelen. Kom in de club van Jezus. Zullen we bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor dat evangelie dat zo diep snijdt. En dat zo verschrikkelijk radicaal is. Je staat erin of je bent er buiten. En het is niet één van tweeën. Of het is, ja, het is één van tweeën. Het is niet van beide wat. In uw koninkrijk is er geen reservebank. In uw koninkrijk is er geen tribune waarop je plaats kunt nemen. Of waarnaar je verbannen kunt worden. In uw koninkrijk is er het speelveld van deze wereld. Deze wereld die u in Jezus met uzelf verzoend hebt. Deze wereld die u zult herscheppen tot de nieuwe hemel, de nieuwe aarde die samen zullen komen. Deze wereld waarin wij mogen leven en waarin u ons roept om samen te spelen. Ook samen met gelovigen uit andere kerken. Samen met mensen waarvan wij misschien denken, klopt dat wel helemaal? Samen met mensen die misschien heel anders over allerlei bijzaken denken. Samen. Als we van elkaar weten, proeven en horen dat we vertrouwen op Jezus en op Jezus alleen. Heer, wat kan uw kerk dan een prachtig team zijn? Wat kan de gemeente dan een prachtig spel spelen? Dan zal uw overwinning zichtbaar worden. In ons midden, maar ook in de wereld. En daar verlangen we naar. Help ons om onszelf niet te schorsen, om onszelf niet op de reservebank te zetten. Maar help ons ook om mensen niet op die plekken neer te zetten. Of gele en rode kaarten uit te delen. Help ons om lief te hebben in het diepe vertrouwen. Dat u uw werk wel doet. Dat u wel zult oordelen, God. En dat u wel zult overtuigen, Heilige Geest. En dat wij alleen maar hoeven lief te hebben. Dank dat het evangelie zo scherp ligt. Dank dat we dan inderdaad mogen zeggen en zingen. Jij hoort erbij. Hou maar van jezelf, omdat God eerst van jou heeft gehouden. Amen.